Hoofdstuk 8. Oplossing. Mijn zus en ik hebben ooit ergens afgesproken dat we samen in dit leven zouden duiken. En dat we dan altijd bij elkaar zouden blijven. Maar niemand zou op het idee komen dat wij zussen waren. Behalve onze ouders dan, want die waren erbij toen we aankwamen. En oma ook. En mijn zus wist het meteen toen ik eindelijk kwam. Had ze 2,5 jaar op moeten wachten. Niet dat wij enig bewijs hebben van die afspraak. En we kunnen het ons ook niet herinneren, maar we vinden het een goed verhaal. En ik geloof het graag. We zijn elkaars tegenpolen en lijken voor geen meter op elkaar. Mensen zien het niet, maar horen het wel. Onze stemmen klinken bijna hetzelfde, zegt men. We hebben veel gedeeld. Als zij koude voeten had, kroop ze bij mij in bed. En als zij dan lag te slapen, werd het mij te warm of te krap. En dan stapte ik in haar koude bed. Toen mijn zus koos voor de kapperschool, was ik natuurlijk de lul. Want hoe handig is het dan als je een zusje hebt met echt haar op een echt hoofd. Zo eentje die altijd open staat voor een experiment. Daarna was het vaak huilen en ruzie, maar dat duurde nooit lang. Ik heb alle kleuren van de regenboog gehad en op een dag kwam ik met zoveel krullen het schoolplein op dat niemand mij herkende. We hebben veel op elkaars kinderen gepast en die wisten soms ook niet eens waar ze precies waren. We hebben samen van alles en nog wat gedaan en beleefd. Inclusief samen met onze gezinnen op vakantie. En dat gaan we vast nog wel eens doen. Toen ik leerde tappen, wilde ik mijn nieuw verworven vaardigheden oefenen. Ik tapte op ongeveer iedereen die binnen armlengte bereikbaar was. Want ik wilde testen of het echt zo goed was. En dat bleek het geval. Dus mijn directe familie en vrienden waren de eerste die er lol van hadden. Mijn moeder trof ik huilend aan na mijn eerste seminar in Boedapest. Haar hondje was overleden en ze kon niet stoppen met huilen. Ze dacht de hele dag alleen maar aan de laatste blik van de hond voordat het een spuitje kreeg. En ze voelde zich schuldig dat ze haar had laten inslapen. Maar het hondje was oud en op. Na de sessie dacht ze alleen nog aan de prachtige herinneringen die ze met het beestje had. Die had ik haar allemaal laten vertellen tijdens het tappen. Wat de resultaten zijn van wat ik doe met mensen, weet ik nooit precies. Soms vertellen ze het me, maar zelfs ik weet niet na te vertellen wat precies waardoor in mijn leven veranderd is. En dat doet er ook niet toe. Het enige dat er werkelijk toe doet, is dat je weet en gelooft dat je kunt veranderen. Dat jij daar de beslissing voor kan nemen en dat je het dan gewoon gaat doen. En dan lukt het altijd. Het is een kwestie van lang genoeg volhouden en vaak genoeg eraan beginnen. Nooit opgeven, steeds doorgaan, lekker loslaten. Als de kleinkinderen aan mijn moeder een probleem vertelden, werden ze soms naar mij doorgestuurd. Mijn dochter stuurt haar vriendinnen door en uiteraard heb ik ook aan mijn zus sessies gegeven. Soms heeft iets tijd nodig en soms is het gewoon de juiste tijd om de knop in één keer om te draaien. Mijn zus had jarenlang een schommelend gewicht en vaak overgewicht. Toen ze haar kleinzoon in haar armen hield, veranderde er iets fundamenteel in haar. Ze dacht, dit jongetje moet ik straks bij kunnen houden en dat lukt niet met het lichaam dat ik nu heb. Ze stopte met wijntjes drinken, ging beter eten en sportte met een personal trainer. En ze viel in no time 30 kilo af. Minstens één dag per week is hij nu bij haar en oma en opa zijn het vaste logeeradres. Het leuke ventje houdt er graag de vaart in, maar oma gaat altijd met hem op pad. En ze kan hem bijhouden. Oma weest, oma leuk, vertelde hij me pas nog. Behalve dat die 30 kilo eraf zijn, is mijn zus weer mijn echte zus, zoals ze vroeger was. Maar dan een nog betere versie. Ik kan het niet echt uitleggen, maar ik zeg het haar iedere keer als ik haar zie, dat ik zo trots op haar ben. Ik weet waar ze vandaan komt, ook al hebben wij natuurlijk allebei ons eigen verhaal en onze eigen perceptie. Dat maakt ook dat het met mijn zus nooit saai is en dat we nooit raken uitgepraat. Ik vertel dit verhaal omdat ik me realiseer, juist bij mijn zus, hoe enorm we kunnen veranderen. Ik ken haar pijn, voor zover je iemands pijn echt kunt kennen. En ik weet hoe zij als kind was. En in de afgelopen pakweg 50 jaar zijn wij naast elkaar doorgegaan. En als je met elkaar doorleeft en elkaar regelmatig ziet, zie je iemand zoals ze is. En zoals ze aan het worden is. Het gaat zo geleidelijk dat je niet goed ziet wat er eigenlijk nog mogelijk zou kunnen zijn. Wat ik probeer te zeggen is dat het toch een soort wonder is nu ik mijn zus weer zie terugkomen van onder die 30 kilo vandaan. En zij ervaart dat zelf ook. Het is niet alleen de wijdere kleding of de extra kilo's. Het is alsof ze een groot pak heeft uitgetrokken. Haar stem, haar ogen, haar huid, haar gezicht, haar praten, haar lachen. Het is allemaal weer opgefrist, helderder. En ze is zelf ook steeds duidelijker in wat ze wel of niet wil en kan. En wat er allemaal mogelijk is. Zo snel kan het gaan als je besluit dat het genoeg geweest is. Allerlei kwalen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Jammer dat we aan dat soort zaken zo makkelijk wennen. En jammer dat we voor alles van de huisarts een pilletje kunnen krijgen. Zo iemand zou de tijd moeten nemen om eens wat zinnige vragen te stellen. Bijvoorbeeld over hoeveel je drinkt. Dat vraag ik toch ook aan iedere klant. Zo moeilijk is die vraag niet. Tenzij je geen tijd neemt of geen zin hebt in het antwoord. Maar je zou kunnen vragen of iemand die zo drinkt dat misschien wil veranderen. En dat daar hulp bij te krijgen is. Dat je het niet alleen hoeft te doen. De laatste keer dat ik de huisarts zag, ging het over de vraag of mijn cholesterol te hoog was. En vroeg hij of ik veel vet vlees at. Nee dus. En toen vroeg hij of ik in mijn vegetarische leven dan niet heel erg de worsten van de HEMA miste. Serieus. Waar gebeurt? Hij is nu met pensioen. Ik kreeg een recept voor cholesterolverlagers. Las de bijsluiter en bracht het terug naar de apotheek. Nooit meer naartoe geweest. Maar ik zie mensen met rollators en scootmobiels die dat volgens mij helemaal niet nodig zouden hoeven hebben. Sterker nog, ik heb een buurvrouw die er een heeft en er ongeveer 2 keer per jaar mee gaat rijden. Alle andere keren pakt ze de fiets of gaat mee in de auto van de andere buurvrouw. Ze loopt ook nog prima. Kijk, mijn moeder van 84 wilde helemaal geen scootmobiel, maar was na overreden te zijn toch minder goed ter been. Dat is een ander verhaal. Ze vindt het nog steeds erg dat ze niet meer kan fietsen en mist die vrijheid en onafhankelijkheid. Je weet wel, de dochter van die man die altijd zei, kop omhoog, rug recht en doorgaan. May he rest in peace. Of hij is al lang weer terug op deze planeet. Geen tijd to rest in peace. Er is nog zoveel te doen op deze aardkloot. Nog even terug naar mijn dappere zus. Door het zo dichtbij waar te kunnen nemen, zie ik wat er gebeurt als je verandert. Natuurlijk zie ik dat in mijn dagelijks werk, maar die mensen ken ik niet zo lang en niet zo dichtbij. En mijn zusje heb ik in de afgelopen 25 jaar zwaarder zien worden en ik heb mij er vaak zorgen over gemaakt. Maar ieder heeft haar eigen weg te gaan en ik heb geleerd vaker mijn kop te houden, hoewel dat bij haar niet zo goed lukt. Maar nu zie ik het voor mijn eigen ogen gebeuren. Het is waar. Het is niet nodig om fysiek een wrak te zijn als je 60 bent. Je hoeft niet te roken en drinken en snoepen zoals bij ons thuis normaal was. Je kunt ook je problemen onder ogen zien en oplossen. Je kunt kiezen voor jezelf en je gezondheid. Je kunt leren van jezelf te gaan houden en het weer helder te krijgen. Ik zie het niet alleen, mijn zus vertelt het me ook. En daar ben ik zo blij mee. Hoe kwam het zover bij mijn vader? Ik kan er alleen maar naar gissen. Hij is al jaren dood. En ik vraag me af of hij het zelf ooit begrepen heeft. Die knappe man die de buren zo vriendelijk vonden. Als er vaders van vriendinnetjes ziek werden, dacht ik, waarom hij? Zo'n kind was dan bang om haar vader te verliezen en soms gebeurde dat ook. Dan dacht ik, waarom blijft de mijne leven? In de tijd dat ik nog dacht dat ik het beter wist, heb ik heel wat afgeanalyseerd en vaak over mijn vader gedacht en gesproken. Maar ik kan natuurlijk helemaal nooit een antwoord geven op die vraag. Hoe kwam het zover bij mijn vader? Niemand weet het. Het beste dat ik kan doen is leven met een goed verhaal over mijn vader. En een goed verhaal met mijn vader. Niet dat ik ga ontkennen wat er gebeurd is of wat ooit pijn deed, maar ik kan de emotie loslaten, waardoor ik er geen last meer van heb. Ik heb hem kunnen vergeven en gek genoeg ging ik daarna ook ellendige stukken vergeten. Mijn leven is lichter geworden. Niet door mijn vader, maar door wat ik zelf gedaan heb. Niemand anders kan dat voor mij doen. Het is mijn taak en mijn verantwoordelijkheid om mij gelukkig te maken. Natuurlijk wilde ook ik ooit een vader die mij gelukkig maakte. Of die daar zijn best voor gedaan had. Maar mijn vader had dat niet in zich. Hij had het niet. En ik weet ook niet precies waarom. Dan kan ik erom blijven zeuren, maar dan heeft hij het nog niet. En hij is ook nog eens hartstikke dood. En ik denk dat zijn tekort of gemis er al was voordat ik geboren werd. Dan had het dus ook nog eens niets met mij te maken. Dus kan ik het beter accepteren dat het was zoals het was. Dat is een stuk makkelijker en ik heb direct het resultaat. Ik ben sindsdien gezonder, ik slaap beter, ik adem dieper. Ik vind mezelf veel leuker en liever. Het ontdekken dat ik van mijn vader heb gehouden en hem gemist heb, was bevrijdend. een van de beste ervaringen in mijn leven. Dat diepe huilen en het loslaten van dat verdriet, waarvan ik niet eens wist dat het er zat. Zelfs als mijn vader er nog zou zijn, weet ik niet of hij een zinnig antwoord zou hebben. Hij zou het wel proberen. Toen ik 30 was, trof ik hem op zaterdagavond bij mijn zus aan tafel. Ik kwam net van een ITIP-weekend waar altijd flink gegraven, gehuild, gelachen en gedanst werd. En toen dacht ik eerst, Jezus, hier heb ik echt geen zin in. Maar direct daarna kwam de volgende gedachte. Dit is een kans. Hij had duidelijk wat op en was dus behoorlijk spraakzaam. En hij was blij om mij te zien. En minder op zijn hoede. Ik was niet de enige hier die wat wantrouwend was. Dit appeltje viel niet ver van de boom. En hier zat de boom, die een bakje op had. Hij was misschien nog wat banger voor mij dan ik voor hem. Want ik had me niet bepaald een fan getoond. En hij had er bijster weinig aan gedaan om mij een fan te maken. Mijn vader was een heel onzeker mannetje. Hij was niet voor niks gaan drinken. Daarin had hij zijn uitlaat gevonden. Niet handig, maar het werkte. Emotioneel was hij denk ik een puinhoop. Maar wie zegt dat ik dat kan weten? Misschien draaide hij best lekker naar eigen maatstaven. Het interessante van die avond was dat ik bij hem aan tafel ging zitten en ik ging vragen stellen. En tot mijn verbazing gaf hij verrassende antwoorden. Met dubbele tong, maar beter dan niets. Toen hij de deur uitging, was hij misschien wel wat ontnuchterd. Mijn zus zette hem kopjes koffie voor. Misschien wel te veel, maar hoe erg was dat? Hij begon eigenlijk zelf een soort van gesprek door te vragen naar mijn werk. Ik werkte bij de Raad voor de Kinderbescherming, God betere. En hij vroeg of ik dan achter types zoals hij zelf aan moest, van die vaders die geen alimentatie voor hun kinderen wilden betalen. Ik legde hem uit dat de financiële afdeling dit deed en daar werkte ik niet. Ik vertelde dat mijn taak was de kinderrechten te adviseren en dat ik me bemoeide met dysfunctionele gezinnen, waar kinderen uit huis moesten vanwege geweld. En dat ik advies moest geven in zaken omgangsregeling en voogdij bij echtscheiding. Hij leek het interessant te vinden en stelde allerlei vragen. Mijn vader was gek, maar liegen was ook niet zijn sterkste kant. Althans, niet tegen ons. Hij loog zichzelf misschien van alles voor en hij was, net als zijn vader, een pestkop. Ik snapte ook hem niet. En voelde als kind een grote afstand tot hem. En van hem naar mij. Maar als hij wat op had, was hij goud eerlijk. Zo eerlijk dat hij vergat dat hij tegen zijn kinderen zat te praten. Mijn zus en ik keken elkaar soms aan en trokken de wenkbrauwen op. Dat vertel je toch niet aan je dochters? Schaamte had hij niet als hij wat op had. Dat was verschrikkelijk. Ik heb me kapot geschaamd als we hem dronken thuis moesten krijgen. Dan wilde hij overal naar binnen of ging op straat staan piezen of in de voortuin van je schoolvriendjes. Maar op deze zaterdagavond vond ik zijn openhartigheid heel geruststellend. Want naar aanleiding van mijn werk spraken we over huiselijk geweld en de gevolgen daarvan voor kinderen. Niet dat hij daarmee bezig was. Hij vertelde me dat ik hem ooit een brief had geschreven dat hij alles fout had gedaan. Ik was die hele brief allang vergeten. En hij vertelde nog veel meer. En in zijn beleving lag het aan mij. Ik was kwaad op hem. En hij snapte nog steeds niet waarom. Mijn vader was namelijk slachtoffer. Hij ploeterde voort en vond zichzelf toch erg zielig, geloof ik. Hij vertelde dat ik een keer op straat liep en hij voorbij fietste en dat ik toen niks gezegd had. Dat was kort nadat hij met zijn dronken kop dwars door onze voordeur was gekomen. En hij was verontwaardigd dat ik, een kind van 14, niet blij naar papi gezwaaid had. Hij kwam niet op het idee dat ik misschien wel bang was. En dat ik ook geen idee had wat ik moest doen. Ik vond het vreselijk dat ik niks gezegd had en niet gezwaaid had. Maar ik was gewoon geschrokken dat hij ineens door onze straat fietste. Maar hij had het aan zijn moeder verteld. En die had erover geklaagd toen ze mijn moeder tegenkwam. Hij leek niet in staat om een linkje te leggen naar zijn eigen acties. Tja, wat kun je dan nog verwachten? En dat wist ik ergens al mijn hele leven. Over mijn vader zou ik een heel boek kunnen schrijven. Het zou een interessant boek worden en leuk, want ik schiet nu soms al in de lach als ik terugdenk aan al die voorvallen. Hij had een spjaakgebjek, waar we hem om uitlachten. Als we durfden, dus niet als hij erbij was. Hij kon de R niet zeggen. Zielig toch als je eigen kinderen je uitlachen. Maar ja, zo werden we opgevoed. Als je dat opvoeding noemt. Geen excuus, maar wel een gevolg. Met mijn vader heb ik vrede gesloten. Voor zijn dood irriteerde ik me nog wel eens aan hem. Maar voor hij stierf was er vrede en daarna heeft dat zich in mij verankerd. Het draait allemaal om perceptie. En ik heb een beter verhaal over mijn vader. Gelukkig maar, want ik hoor nog steeds dat ik op hem lijk. En dan kan ik beter een goed verhaal hebben. Op een zonnige vrijdagmiddag is mijn vaders huis binnen een uur afgefikt. Hoe dat kwam, zullen we nooit weten. We hebben de ravage mogen zien en de rotzooi laten liggen. Alles zwart en wat een stank. Mijn zus en ik hebben een paar zakken gevuld met de allergenantste rommel. Die hebben we zelf discreet in de container gedumpt en de details zal ik je besparen. Zijn vingerafdrukken stonden in de leuning van zijn rolstoel gesmolten. Hij is in de hel geweest, al voor zijn dood. Dus hopelijk mocht hij die na zijn sterven overslaan. Het enige in zijn huis van waarde was zijn goede gereedschap, maar dat was nu een samengesmolten klomp metaal. Mijn zus en ik stonden in Beverwijk op de gang te wachten voordat we naar binnen mochten. Mijn vader werd net verschoond. Het rook op de gang al naar een palingrokerij zonder paling. Wij stonden naast elkaar tegenover zijn kamer met de rug tegen de muur. Ik vroeg aan mijn zus, weet jij eigenlijk wat hij wil? Begraven of cremeren? Zegt mijn zus, nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar cremeren zou ik zo zeggen. En we stikten er bijna in, maar je kan niet gaan staan lachen daar. Wat we te zien kregen was niet al te best, maar vooral de geur zou ik nooit helemaal vergeten, tot ik ook daarop ben gaan tappen. Het verplegend personeel adviseerde ons in die tijd om foto's van hem te maken, dus dat hebben we gedaan. Maar ik zie geen reden om ze nog te bekijken. Ik heb zo mijn eigen plaatjes om hem te herinneren. Niet die laatste 5 weken dat hij aan het verteren was. Bij mij in de gang hangt een foto van hem als jongetje van een jaar of 14. 2 druppels water met mijn eigen schoolfoto. Na een week of 3 belde mijn zus, die wist dat ik naar Beverwijk zou gaan. Je moet niet schrikken, maar papa heeft zijn ogen weer open. Dat kwam doordat hij korstjes op zijn oogleden kreeg en daardoor ploepte ze open. Wel zielig dat hij ze zelf niet dicht kon doen. Volgens de arts zag hij niks en wist hij niks. Dus ik ging over zijn bed voor hem heen en weer wiegen met mijn bovenlijf. En die ogen volgden me van links naar rechts en terug en er rolden tranen uit. Allemaal toeval volgens de dokter, maar toch. Na 4 weken hebben we voor hem gepleit bij de artsen. Deze hel moest stoppen. Tijd voor de hemel, waar hij niet in geloofde. Toen hebben ze de astronautenvoeding gestopt, maar hij hield het nog een week vol. Taaie rakker. Tijdens zijn sterfbed gaf mijn vader me 5 weken de tijd om alles te doen wat nodig was. Bijvoorbeeld om heel goed naar hem te kijken. En toen heb ik onder de lakens gekeken. Ja, dat kon ineens en ik was nieuwsgierig. Ik laat geen kansen voorbij gaan als die zich onverwacht voordoen. Een aardje naar mijn vaartje. Schaamteloos. Ik zag hoe goed zijn huid eigenlijk was. Hoe jong. Nou, de niet verbrande onverpakte delen dan. En ik had de tijd en gelegenheid om hem vast te houden en om mijn hand op zijn hart te leggen. Dat klopte. Ik nam mijn partituur mee en zat bij zijn bed te oefenen. Zo zat ik naast en voor hem te zingen. Allemaal hartstikke religieuze muziek. En ik durfde alles te zeggen. En ik wilde hem ook van alles vertellen. Vroeger zou ik zeggen dat hij dood kon vallen, maar nu zei ik dat hij dood mocht gaan. En dat ik van hem hield. En dat ik hem soms zelfs leek te begrijpen. En ik heb hem bedankt dat hij mij het leven gegeven heeft. Met sterke genen en een fysiek goed lijf en een goed stel hersens. En gevoel voor humor. Want dat heb je wel nodig als je zijn kind bent. Dat had hij zelf trouwens ook. Misschien niet om dezelfde grappen, maar wel humor waarmee je kon overleven. En ik zei hem dat hij niet bang hoefde te zijn. Het kon niet slechter worden dan wat er nog zou resten in dit leven. Zijn lichaam was kapot. En al zouden ze gaan repareren, hij zou nooit meer zijn of kunnen wat hij wilde. Wij hebben er in het ziekenhuis voor gepleit niet meer aan hem te gaan knutselen. Hij had zich al genoeg aangepast aan leven in een rolstoel na wat TIA's en andere kwalen. Hij wilde niet verder leven als een plantje met nog maar 2 vingers aan zijn linkerhand. En de rechterzijde was al verlamd. Vroeger was hij ook vaak lam, maar dat was de volgende dag weer voorbij. Deze verlamming ging nooit meer over. papa, de pastoor en de politie. Natuurlijk was ik niet verbaasd toen ik hoorde van de brand. Zolang mijn vader leefde, hing er onrust in de lucht. En toen mijn vader eenmaal dood was, voelde ik me opgelucht. De onrust die bij hem hoorde, had mij nooit losgelaten. Ook al was hij al jaren half verlamd en wist ik dat hij niets meer kon. Dat onrustige gevoel, omdat je nooit wist wat je boven het hoofd hing, was blijkbaar nooit helemaal weggegaan. Tot ik zag dat hij dood was. Tot die dag kwam ik hem wekelijks eten brengen. En dan zei hij, haast je netje. En dan gaf ik hem een kusje. En dan voelde ik even net als heel vroeger toen het leven nog normaal was. Dat was het nooit, maar dat wist ik vroeger niet. Ik deed er altijd knoflook in, omdat ik het lekker vind en het gezond is. Hij lust het niet en gaf me een keer een hele salami mee. Neem jij dat maar mee, want er zit knoflook in en dat vreet ik niet. Hij had principes, maar als je het maar flink door elkaar prakte, had hij alles. Vreet maar lekker wat de pot schaft, dacht ik. En dan zat hij tevreden te smullen. Hij zei altijd dat het lekker was. Lief, hè? Het brandwondencentrum in Beverwijk is een katholiek ziekenhuis. Mijn zus was gebeld dat mijn vader overleden was en dus gingen wij er op een zonnige zondagochtend naartoe. Het was 4 dagen na zijn laatste verjaardag. Zonder taart, zonder biertje en zonder pinda's. Hij zag er een beetje raar uit. Daar waren we voor gewaarschuwd. Maar we waren inmiddels al wat gewend. Ons werd gevraagd of wij het goed vonden dat de pastoor even langskwam. Ja hoor, zei mijn zus tegen de verpleegster. En tegen mij, met een brede glimlach, dat kan vast geen kwaad. We hadden een goed gesprek met de pastoor over door wie en waar mijn vader begraven zou worden. Gooi me maar in zee, had hij gezegd, toen wij nog probeerden iets te regelen. Of voer me maar op aan de honden. Dat vertelde ik de pastoor en we waren het erover eens dat zijn laatste wens niet in vervulling kon gaan. Dat is verboden en niet al te fris. In diezelfde kamer stond wat verderop die ochtend nog een man in uniform. Dat bleek een rechercheur te zijn, want verbranding is een onnatuurlijke dood, dus daar hoort een onderzoek bij. Wij waren geen verdachten. Het was een formaliteit. Maar al met al een bizarre laatste ontmoeting met mijn vader. Zaten we zomaar naast zijn bed met de pastoor te kletsen. Papa, de pastoor en de politie in 1 kamer. Hij was er stil van. De oplossing ben jezelf. De oplossing voor mij kwam niet van mijn vader, maar van mij. Uit mijn verlangen en bereidheid om vrede te sluiten met mijn vader en met mezelf. De oplossing is altijd in jezelf. Of je dat nou wil of niet, daar is het. Be the change, zei Gandhi. En het was een zoektocht en dat is het nog steeds. Zolang ik leef waarschijnlijk. Mijn leven is zoveel beter geworden nadat ik het verhaal over en met mijn vader heb herschreven. En het verhaal wordt steeds beter en mooier. Weet je nog het voorbeeld van het opwarmen van de kippensoep? Ik heb mijn pijn losgelaten en sindsdien kwam er van alles bovendrijven aan mooie herinneringen. Dat is het enige dat ik kan doen. Hij is begraven in Beverwijk. We waren er niet bij. Dat is een verhaal op zich. Er is nog zoveel meer te zeggen, maar niet nu. Zand erover. Peace. Kan iedereen zelf hypnose doen? Kim Jewell. Absoluut. En dit is een van de redenen waarom ik denk dat we allebei graag de zelfhypnose en het kloppen gebruiken als hulpmiddel. Als ik mijn cliënten uitleg wat er gebeurt als ze getriggerd worden door trauma, leg ik uit dat het analytische denken de bloedstroom afvoert. En dus denken ze niet meer door hun bewuste mind. Wanneer we ze leren hoe ze deze tools moeten gebruiken, dan kan dat gevoel van vechten, vluchten, bevriezen verminderen. Waardoor de bloedstroom terugkeert naar de bewuste mind. Zo mogen ze weer in het heden zijn en voelen ze zich weer meer in staat om te gaan met wat er is opgedoken, dat wat hen heeft getriggerd. Martijn Groenendal, zodra je ademt kun je zelfhypnose leren. Zelfhypnose is als ik bij mezelf een proces toepas, meestal met gesloten ogen, waarbij ik mijn automatische piloot opdrachten, suggesties en ideeën geef die in mijn voordeel werken. We hebben allerlei technieken voor stress oplossen, voor gewichtsverlies en voor andere specifieke toepassingen. Elke gedachte is een autosuggestie die soms een patroon voedt dat ik eigenlijk niet eens wil. En waar de meeste mensen zich niet bewust van zijn. Ze denken, Het is maar een gedachte, maar een suggestie van mezelf naar mezelf is een zelfhypnotisch fenomeen. Mensen associëren hypnose niet met denken, maar zodra we een gedachte denken die onszelf raakt, dan zijn we in ons hart geraakt, in ons onderbewustzijn. Dan is het zelfhypnose. Of het nou in je voor- of nadeel werkt. Natuurlijk gaan we er even van uit dat alle mensen die met hypnose bezig zijn, dat doen voor het positieve. Dan is het landschap van zelfhypnose altijd leren denken op een manier die in je voordeel werkt. En verantwoordelijkheid nemen voor je gedachten. Je eigen gedachten in de gaten houden, ook in stilte. Dan ben je jezelf aan het disciplineren, wat niet zo'n populair woord is. In die zin is zelfhypnose een manier om onze gedachten en gevoelens en gedrag te disciplineren. Per definitie moeten we dan van de automatische piloot afgaan om iets nieuws te kiezen. Daarbij heb je eigenlijk al een mentor nodig of een goede training. Als iemand er weinig kennis van en weinig ervaring mee heeft, is het wellicht te abstract. Ik moest eens bij een NLP-training een plezierige herinnering kiezen. En dan moest ik ontdekken of dat beeld in kleur of zwart-wit was. Het idee dat we onze eigen gedachten op een bepaalde manier vastleggen, was voor mij destijds al een enorme revolutie. Voor een goede, versterkende zelfhypnose moeten mensen worden getraind door jou of door mij. Op de vraag, kan iedereen zelfhypnose doen, zegt Ina Oostrom, wel om te ontspannen. Maar als je op onderzoek in jezelf wilt, heb je jouw analytisch denken nodig. Je kunt jezelf niet in en uit hypnose halen. Daarvoor heb je iemand anders nodig. We zijn een community gestart waar mensen online allerlei informatie gratis kunnen vinden, waaronder zelfhypnose audiobestanden. Rob de Groof. In de Symbology installeren we iets dat iemand later op ieder moment zelf kan doen. Dat is een vorm van zelfhypnose waarmee ze onmiddellijk heel simpel dat gevoel kunnen versterken. Op zich denk ik dat het voor iedereen aan te raden is om zelfhypnose te leren. Het is een tool die je heel makkelijk en heel efficiënt kan gebruiken. Al is het maar gewoon om alle dagen een goed gevoel te geven. Bonus 4. Download de voorwaarden voor geslaagde sessies met snelle resultaten en blijvende verandering. lekkerloslaten.nl/boekbonus4. De N van nieuwe ervaringen. Wanneer je oude ervaringen durft los te laten, komt er plek voor iets nieuws. Als je even geduld hebt, ontstaat het nieuwe verhaal gek genoeg meestal vanzelf. Het gebeurt in iedere sessie. Als we de pijn eruit teppen en loslaten, verandert het beeld. 1. Welke nieuwe ervaring is al in jou aan het wachten? 2. Je hebt vast wel eens meegemaakt dat je in een huilbui ging lachen. Of andersom. Heb jij zo'n ervaring? Onze emoties liggen dicht bij elkaar en vervangen elkaar met gemak. Heb je dat al eens meegemaakt? Ga er even voor zitten met je pen en papier op een plek waar je niet gehinderd wordt. En schrijf voor jezelf op hoe dat bij jou werkt. En wat naar aanleiding van het lezen hiervan komt boven te krijgen.